Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee L.M. Jongejan uit Ede zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Afgelopen vrijdag 19 januari werden Lennart en Stephanie Blom uit Bodegraven verblijd met de geboorte van hun dochtertje Julia Katja Adriana. Julia is het zusje van Levi. Dan de verdere afkondigingen. Volgende week zondag 28 januari hoopt in de morgendienst dominee P.J. van Admirant uit Apeldoorn voor te gaan. En in de avonddienst dominee H.G. van de Ziel uit Waarden. Ook D.V. aanstaande woensdagavond is er om 19:30 weer een eredienst waarin dominee van de G. van de Wijk uit Hedel opnieuw hoopt voor te gaan. Door omstandigheden gaat de catechisatie van de heer Blom van 18:45 tot 19:30 morgenavond niet door. De tweede groep van meneer Blom die gaat wel door van 8:15 tot 8:30. Dan de ambtsdragersverkiezingen. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen heeft de kerkenraad in de vacature van ouder en kerkenmeester het volgende dubbeltal opgesteld. Op alfabetische volgorde. De heer M. van Asselt, Kerkweg 9 in Driebruggen. En de heer J. van Hoog, Prins Bernhardstraat 14 in Waarder. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor DV donderdag 8 februari om 19:30 in de oude school. We bevelen de genoemde broeders en de verkiezing ook van harte aan in uw voorbeden. De eerste collecte is bestemd vandaag voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden doen voor mevrouw Nel Broeren uit Driebruggen. Zij zal DV morgen naar het ziekenhuis gaan om een operatie te ondergaan in verband met een nieuwe knieprothese. We denken ook aan de zieken in de gemeente en dan in het bijzonder aan Adriaan Zwanenburg uit Waarder. We willen dankzegging doen met en ook voorbeden doen voor de familie Bos uit Waarder. Afgelopen woensdag mocht Rina Bos weer thuiskomen bij haar gezin na een verblijf van een week in het UMC in verband met een herseninfarct. Als de Heer het geeft zal ze nu een traject van herstel en revalidatie volgen. We doen ook dankzegging met Lennart en Stephanie Blom in verband met de geboorte van hun dochtertje Julia. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25, daarvan de versen 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. En ook het vierde vers, zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 25. luisteren vanochtend naar de Heilige Wet des Heren en zingen daarna Psalm 119, het derde vers. Psalm 119, vers 3, na het voorlezen van de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing van vanochtend kunt u vinden in het boek van de Psalmen, daarvan nader Psalm 20. Psalm 20 vormt de schriftlezing van deze ochtend. We lezen dan Gods woord als volgt. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacobs zette u in een hoog vertrek. Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers en maken uw brandoffer tot as, Sela. Hij geven u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere behoud, die koning verhoren ons ten dagen van onze roepen. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Het is uw goede hand, Heere, die ons op deze ochtend samenbrengt in uw huis, die ons verbonden doet zijn met de gemeente door middel van de media. U geeft een nieuwe week, u geeft een nieuwe dag. Een dag die we niet hoeven te beginnen met werk, maar een dag die we mogen beginnen als een rustdag. Een rustdag waarop dat u spreekt en geeft de genade dat we mogen luisteren. En trouwens ook de genade van uw spreken. Dat u uw mond opent en dat uw woord, zoals dat klinken mag, dat het niet het ene oor in en het andere weer uit zal gaan, maar dat het wortel mag schieten in ons hart en vruchten mag voortbrengen in ons leven. Vruchten van geloof en van bekering. Overeenkomstig uw belofte dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Wij kunnen vanochtend niet zeggen dat we daar recht op hebben, dat we dat verdiend hebben. Als we enigszins op een eerlijke manier door uw geest zo recht zicht mogen hebben op ons leven, ook van de afgelopen week, de wet niet langs ons heen is gegaan, maar dat we de wet daadwerkelijk hebben gehoord, zoals ze ons is voorgelezen, dan valt er maar één ding te zeggen, Heere, dat het een wonder is dat vanochtend de deuren van uw huis geopend zijn en dat u ons een plaatsje geeft in uw voorhoven. Want de psalmdichter zegt, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? En het geldt ook voor deze ochtend, als wij terugblikken in de week die voorbij ging. Dingen die we misschien niet eens hebben opgemerkt in ons leven. En dingen die we wel degelijk hebben opgemerkt in ons leven. Waar we het nodige over weten te zeggen. Dingen die misgingen, die fout gingen. Zonden die begaan zijn. Zondige gedachten, zondige fantasieën. Zondige overdenkingen. Heere, één zonde is voldoende om ons weg te werpen van voor uw heilig aangezicht. En we zeggen het eerlijk, we zijn zo oppervlakkig dat we dat niet eens in de gaten hebben. En dat we de dingen vaak als een vanzelfsprekendheid aanvaarden. Ook dat het de eerste dag van de week is, dat betekent kerkgang. Maar als u erin meekomt en u laat het ons zien wie we zijn ten overstaan van u, dan wordt de kerkgang een wonder. En dan wordt het beluisteren van uw woord thuis een wonder. En geef dat dat wonder zich mag voortzetten in ons leven. Dat we niet alleen ontdekt worden aan onszelf, voor het eerst en bij vernieuwing. Maar dat we ook ontdekt worden aan uw rechtvaardigheid en aan uw barmhartigheid. Beiden geopenbaard aan het vloekhout der schande. Aan de zoon van uw eeuwige liefde. waar u uw recht hebt laten gelden en waar u uw zoon verlaten hebt, zodat hij uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar tot zonde is gemaakt. En in die weg de schuld heeft betaald en de zonde heeft gedragen. De straf heeft gedragen, de zonde verzoend. Door zijn dierbaar bloed voor al degenen die door het geloof aan hem verbonden zijn of worden. Heer, schenk alsjeblieft die genade om dat te mogen zien en dat door uw genade ook te mogen ontvangen en te doorleven. Uw recht, maar ook uw barmhartigheid geopenbaard in hem. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven, zodat in het middelpunt van de bediening der verzoening staat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid en toegepast en uitgewerkt door uw heilige geest. U weet waar ze zitten vanochtend, heren, die daarmee tobben en die daarmee worstelen ook vanochtend, die naar de kerk zijn gegaan of die met ons verbonden zijn en zich afvragen: zou het voor mij kunnen? En zeker ook in de omstandigheden van het leven, als we tegenspoed hebben of als er sprake is van ziekte of van ernstige ziekte, dat we ons af kunnen vragen: u weet hoe het ligt. Het komt allemaal wel heel dichtbij. En hoe zou de Heer zijn genade kunnen bewijzen, ook aan mij? We vragen: Heer, zou u ruimte willen scheppen als we in de engte leven? Een engte betekent toch ook angst, een heilige angst. O mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En zoudt u die ruimte willen schenken, die u geopenbaard hebt in uw woord, maar wilt u die schenken ook in het hart? Dat u het zegt: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, en dat het zo zijn sporen mag trekken ook in ons leven, ook in de levens van hen die bekommerd over deze aarde heen gaan en die zich niet zalig kunnen spreken in hun bekommering. Want als dat echt is, dan kunnen we alleen maar gerust zijn op het vrijsprekende woord van u. Maar wilt u zich dan ook niet onbetuigd laten? Gedenk u onbekeerde mensen, wilt u ze bekeren tot uw Heere? Ook als we in onverschilligheid onze plaats hebben ingenomen, of misschien wereldsgezind of degelijk gezind, maar onbekeerd. We vragen: werk dat grote wonder. Schenk verlicht de ogen van het verstand, opdat we mogen zien wat we nog nooit hebben gezien. Gedenk uw kinderen, Heer, in het strijdperk van het leven. Wilt u ze leiden door uw woord en door uw geest, dat er opwas mag zijn in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus, juist tegen de zwarte achtergrond van ons bestaan. En zoudt u hun monden willen openen, opdat ze goed zouden mogen spreken van u, een boodschap van uwentwege? Zou u de hele gemeente zo willen gedenken, ook de broeders van de kerkraad? Neem ze allen in uw hoede en voor uw rekening. En dat vragen we ook voor onze geliefde broeder, dominee Tramper. Ga hem voor met uw heilig Heer in de periode waarin hij zich bevindt, samen met zijn vrouw, met degene die hem lief en dierbaar zijn. En geef alsjeblieft in deze periode van rust de krachten terug te mogen ontvangen, opdat hij zo langzamerhand bij u vandaan ook de werkzaamheden weer mag verrichten. We bevelen hem ook vanochtend van harte aan de troon van uw genade. Ontferm u, Heer, ook over hem en over zijn vrouw en alle die hem lief en dierbaar zijn. We vragen u voor mensen die blijdschap in het leven mogen kennen. De ouderling heeft namen voorgelezen van mensen die in blijdschap leven, maar ook van mensen die in zorgen leven. en mogen we ze allen aan u, de Heere, bevelen. En ook degenen die niet met name genoemd zijn, die vallen onder het kopje blijdschap of onder het kopje droefheid. We vragen in het bijzonder, Heere, of u mevrouw Nel Broer wilt gedenken uit Driebruggen, die naar het ziekenhuis loopt te gaan om een operatie te ondergaan. Wilt u haar goed en nabij zijn, de doktoren ook leiden, alles geven wat ze nodig hebben. En geef alsjeblieft dat ze op uw tijd ook weer huiswaarts mag keren. Schenkt u genezing, dat de operatie slagen mag. Een operatie is altijd een operatie. Er kan opzien zijn tegen, u weet hoe het allemaal ligt. Maar wilt u haar dragen door uw kracht? Dat vragen we ook alsjeblieft, Heer. Dat vragen we ook, Heer, of u gedenken wilt aan Rina Bos, die thuis mag komen na een herseninfarct te hebben gehad. Dan zou u de gehele familie Bos willen gedenken. Wat een aangrijpend iets. Een herseninfarct, en wat een voorrecht als er weer zodanig herstel mag optreden dat er sprake is van een vertrek uit het ziekenhuis. En zou u haar alles willen schenken wat ze nodig heeft, en dat ze ook krachten weer mag ontvangen als er een traject van herstel en revalidatie ingegaan zal worden. We vragen of u gedenken wilt aan Adriaan Zwanenburg. U weet ook wat er allemaal gaande is in zijn leven. Hij weet het. En u weet het ook, Heer, want u aanschouwt alle moeite en verdriet opdat men het in uw handen geeft. Wees de dragende kracht ook in zijn bestaan met alle die hem lief zijn. En zorgt u, Heer. We vragen ook of u gedenken wilt aan Lennart en Stephanie Blom. U heeft ze een dochtertje geschonken, Julia. En Levi mocht een zusje krijgen. En we vragen of u Julia wilt gedenken, maar of u ook Levi niet wilt vergeten. En of u de moeder ook alle krachten wilt terugschenken die ze verloren. En blijdschap in het hart ook van de, dat zal er ongetwijfeld wezen, bij Lennart en Stephanie, ook als de operatie via een keizersnee moest plaatsvinden, ontferm u, Heere. En wilt u gedenken en herstel geven en alles schenken in de opvoeding wat ze nodig hebben. En dat het voor die beide kinderen mag gelden, geboren om wederom geboren te worden. Gedenk zo de gehele gemeente in alle opzichten, in alles wat ons bezig kan houden. En zou u zo ook willen gedenken aan deze hele wereld, ons vaderland en buiten de grenzen van ons vaderland, alles wat zich daarin beweegt en leeft. En wilt u een opwekking schenken bij u vandaan, wat voor u niet te wonderlijk is om te werken. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Gedenk al uw knechten die uit mochten gaan om uw woord te verkondigen. En zou u vanochtend ook alles willen schenken wat nodig is in de prediking van uw woord. Verlicht ons verstand en open ons hart. En schenk de bewogenheid van u. En wilt u ook doorboorde oren schenken, opdat we aan het einde van de dienst mogen zeggen: het was goed om aan deze plaats geweest te zijn. De Heere was in het midden. Wij vragen het u. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij gaan zingen Psalm 91, de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. En ik steun op God mijn toeverlaat. 1 en 5 van Psalm 91. Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanochtend het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 20, daarvan het 8e vers. Psalm 20, vers 8, waar we Gods woord in onze tekst als volgt lezen. Deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods, tot zover. Het gaat vanochtend om de vraag, wie is de sterkste? Wie is de sterkste? In de eerste plaats letten wij op ongegronde verwachting en in de tweede plaats op gerechtvaardigde verwachting. Wie is de sterkste? In de eerste plaats ongegronde verwachting. Het eerste lid van vers 8. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Wie zijn die deze en die? En waar vermelden ze van? Waar beroemen ze zich in? In de tweede plaats gerechtvaardigde verwachting. Het tweede lid van vers 8. Maar wij zullen vermelden, eigenlijk staat er in de oorspronkelijke tekst, ons beroemen in. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heren, onze Gods. Wie is de sterkste? Een vraag, gemeente, die door alle eeuwen heen speelt en die ook geldingskracht heeft voor de dag van vandaag. Wie is de sterkste? En dat is ook de vraag die naar voren komt in de psalm die vanochtend voor ons ligt, Psalm 20. En als het gaat om het verband, Psalm 20 en Psalm 21 zijn twee psalmen die ten nauwste aan elkaar zijn verbonden. Koning David gaat namelijk een oorlog voeren. En die oorlog die moet nog plaatsvinden. En hoe zal die oorlog gaan aflopen? Nou, dat is niet zomaar gezegd wie dat er zal winnen. En koning David die zegt ook als het ware bij zichzelf, dat is voor mij geen zekerheid. Mag de Heere vrezen, maar dat wil niet automatisch zeggen dat ik ook daadwerkelijk de overwinning zal behalen. Dus voorafgaande aan de strijd wordt er allereerst, wij zouden vandaag zeggen, een gebedssamenkomst gehouden bij de tempel. De priesters en de levieten die worden opgeroepen, want het gebeurt bij de tempel. En daar bij de tempel zijn er de priesters en de levieten die gaan zingen. Ze gaan bidden en dat bidden is een zingen. Na de hand heeft David, als hij deze psalm gedicht heeft, heeft hij die psalm aan de opperzangmeester, aan de dirigent gegeven. En hij heeft gezegd, zing deze psalm maar, dirigeer deze psalm maar. De Heer heeft grote wonderen verricht, maar in de weg van het gebed. Niet dat het gebed een fundament is, maar de Heere wil er wel om gebeden zijn. En dat geldt voor alle dingen in het leven die we meemaken. Nou, zo horen wij de priesters en de levieten, die horen wij bidden in het begin van deze psalm. En ze vragen voor de koning, voor David. De Heere, verhoren u in de dag der benauwdheid. Het is dus een benauwde dag, die dag van oorlog. David gaat niet zomaar eventjes oorlogje voeren. Nee, het is een dag van benauwdheid. De naam van de God Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers en maken uw brandoffer tot as. Sela. Rustmoment. Denk er even over na. En leg je gebeden bij wijze van spreken zo zachtjes nog eens een keer voor de Heer neer. De Heer zij je nabij. De Heer zij u nabij, o koning, als u de strijd aangaat. En dan vervolgens, in de weg van het geloof, hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heren vervullen al uw begeerten. Alles moet nog gebeuren. De oorlog moet nog plaatsvinden. Maar de priesters en de levieten, ze hebben verwachting van de Heren. En ze zeggen, wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. Als nu weet ik dat de Heren zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijn heiligheid. Het heil zijn rechterhand zal zijn met mogendheden. De Heere zal zijn gezalfde, dat is de koning, gezalfd. David was gezalfd. had die eer niet zelf aangenomen om koning te worden, maar gezalfd met de Heilige Geest, door de Heer zelf geroepen en gezonden. De Heer zal zijn gezalfde behouden, als nu weet ik dat de Heer zijn gezalfde behoudt. De Heer zal met u mee te reiken, David, hoe dat het ook allemaal zal gaan. Hoe loopt die oorlog af? Dan moet je Psalm 21 lezen. En dan merk je dat de strijd door David gewonnen is en dat hij de overwinning heeft behaald. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Geen vanzelfsprekendheid. Want dat blijkt uit ons tekstvers, het 8e vers, als daar staat: deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. En dat brengt die vraag naar voren: wie is de sterkste? Zijn dat wagens en paarden? Of is dat de naam van de Heren onze God? Zo oppervlakkig bezien zou je zeggen, dat antwoord dat kun je zo geven. Wie is de sterkste? Degene die betrouwt op de naam van de Heren, zijn God. Maar dat is inderdaad wel heel oppervlakkig gezegd. Want, tenminste als je het niet door het geloof zegt. Want als je kijkt naar de omstandigheden, dan is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het eerste lied begint namelijk met: deze vermelden van wagens en die van paarden. Wie zijn die deze en wie zijn die? Dat zijn de vijanden. Degene die op Israël aankomen. En degene die de strijd tegen David wensen te voeren. En die zeggen: David, die gaan wij overwinnen. En de Israëlieten, daar gaan we de grote overwinning uitproclameren. En zeggen van: we hebben jullie verslagen. En daar hebben we ook alle reden toe, want wij hebben oorlogsmateriaal. Daar zeg je u tegen. Wij hebben wagens en wij hebben paarden. En wie kan er tegen onze wagens en tegen onze paarden op? Niemand immers. Wat waren dat voor wagens en wat waren dat voor paarden? Nou, in de eerste plaats waren het er ontzaggelijk veel. De vijand had heel veel wagens en had heel veel paarden. En daardoor ook heel veel ruiters die die wagens bestuurden en die die paarden menden. Ze gingen in groot galop, gingen ze in de richting van wat voor hen de vijand was, met het doel om de overwinning te behalen. Maar die wagens, dat waren gevaarlijke wagens. En waarin schuilde nou dat gevaar? Hierin, in de wielen. En onze meisjes en jongens, het is een beetje een luguber verhaal, of een verhaal, het was toen werkelijkheid. Maar er gebeuren vandaag ook luguber dingen in oorlogssituaties. Dat was in de tijd van de Bijbel was dat ook zo. Die wagens, dat zul je begrijpen, die hadden wielen. En die wielen, ja, die rolden uiteraard, die rolden. En die gingen snel. Maar weet je wat er aan die wielen zat, wat er aan die wielen verbonden was? Dat waren messen. En dat waren hele scherpe messen. Je ziet het soms nog wel eens. Vroeger werd er altijd gemaaid met een zeis. En er ging een boer, die ging over het land heen met zo'n scherpe zeis. En dan werd het gras, dat werd gemaaid. Tegenwoordig heb je hobbyboers. En die doen dat nog wel eens, de kant van het gras afmaaien met de zeis. Klein tuintje, doe je ook even met de zeis. Nou ja, even. Daar is wel een bepaalde behendigheid voor nodig. En als dat mes begint bot te worden, dan hebben ze daar een steen voor of iets anders. En dan maken ze dat mes van die zeis, maken ze scherp. Want dat gras, dat moet eraf. Nou, die messen die bevestigd waren aan die wielen, die waren ontzaggelijk scherp. We zouden zeggen heel goed geslepen. En zo denderde die vijand in de richting van Israël met het doel om door middel van die wielen. Die mannen die hadden niet alleen pijlen en bogen en noem maar op en schilden en zwaarden. Maar ze hadden ook die wielen. En het meeste wat gevreesd werd, dat waren die wielen. Want daar zaten die scherpe messen aan. En je kan begrijpen wat er gebeurt als je met wielen zo over de weg heen gaat. Je gaat in de richting van de vijand. Je nadert de vijand en je rijdt over de vijand heen. Ja, het bloed dat stroomt door de straten. En het wordt werkelijk een slagveld. En mensen zijn hun leven niet zeker. Ze vluchten alle kanten op. Bezen vermelden van wagens en die van paarden. En dan gaat het dus om, dat is het doel, om die wielen met die messen eraan. Gevaar, groot gevaar. Nou, zegt iemand, dan kan Israël toch ook zorg dragen voor zulke wielen, voor zulke wagens. Dan is het toch een gelijke strijd. Ja, en dat was nou juist de zaak. Israël had zulke wagens niet. En waarom had Israël zulke wagens niet? Omdat de Heer dat had verboden. In Deuteronomium lees je, als het gaat om paarden, dat de Heer zegt, Israël had een flink aantal paarden, en had gezegd, ik wil niet dat jullie terugkeren naar allerlei heidense volkeren, om nog meer paarden te halen, om je leger in dat opzicht te versterken. En als het gaat om wagens, ik wil niet dat jullie je wielen omringen met allerlei messen, met van die scherpe messen. De achterliggende gedachte is, mocht je de overwinning behalen, dan zou je kunnen zeggen, logisch, wij hebben ook van die scherpe messen aan onze wielen zitten. En je zou kunnen bogen op jezelf, je zou je kunnen beroemen in jezelf. Maar als je de overwinning mag behalen, dan is die overwinning niet van jou, maar die overwinning die komt bij mij vandaan. En daarom, je moet je verwachting niet stellen op die wagens en je verwachting niet stellen op die paarden, maar werkelijk in de weg van afhankelijkheid en in de weg van aanhankelijkheid je verwachting stellen op mij. Dat is een geloofswerk. Om je verwachting daadwerkelijk te mogen stellen op de Heer, terwijl de omstandigheden zeggen, dit ga je natuurlijk verliezen. Want dat deden die mensen in die tijd ook. Wie is de sterkste? Degene die de meeste wagens heeft. Wie is de sterkste? Degene die de scherpste messen aan de wielen heeft. Wie is de sterkste? Degene die de meeste paarden heeft. En die het zwaarste oorlogsmaterieel heeft. Die is de sterkste. En wie is de slapste? De zwakste? Degene die daaraan niet kan voldoen. En die tegen de overmacht van de vijand moet zeggen, zijn we niet tegen bestand? Nou, zo ben je bezig met optellen en met aftrekken. En je zegt, de sterkste. En dan kijk je zo rond om je heen. En je kijkt naar beneden. Je kijkt naar beneden naar die wielen. En je zegt, dat is mooi als je dat hebt. En je kijkt rond om je heen en je ziet een massa wagens. En je ziet een massa aan paarden, zo rondom je heen, optellend en aftrekkend, dan kun je al een beetje bepalen wie dat de overwinning gaat behalen. Dus de vijand was ervan overtuigd, wij gaan de overwinning behalen. Dat zit in het woordje vermelden. Het staat er in het tweede lid van onze tekst, maar wij zullen vermelden van de naam van de Heere onze God. De Statenvertalers hebben ertussen gevoegd in het eerste lid het woordje vermelden, heel terecht. Maar in het oorspronkelijke staat, voor vermelden, beroemen in. Waar beroemen wij ons in? Waar halen wij onze kracht uit? Waar wijzen wij met onze vinger naar als datgene wat ons de overwinning geeft? Onze paarden en onze wagens. Nou, zo tellen we vandaag ook op en zo trekken we vandaag ook af. Een heel concreet oorlogssituaties. Als we denken aan Oekraïne en Rusland. En onze jonge mensen weten daar ook het nodige van. Wie is de sterkste? Ook een oorlogssituatie, hè? Aanvankelijk werd gedacht Rusland de sterkste. Oekraïne wordt zo overlopen. Maar ja, dat viel wel tegen. Want Oekraïne had ook wapens en had ook oorlogsmaterieel. Maar ze moesten wel vragen. Europese Unie, aan de VS, kunnen we wapens krijgen zodat we staande kunnen blijven? En het is een strijd die nog steeds gaande is. En soms kom je voor grote verrassingen te staan dat je zegt van, hé, we dachten dat Rusland zou winnen, maar Oekraïne is in een bepaald stadje aan de winnende hand. Rusland wel eerst dat stadje ingenomen, maar het is weer heroverd. Hoe is het mogelijk? Nou ja, met behulp van materieel van bondgenoten, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten. En zo zou je allerlei situaties kunnen opnoemen, kijkend naar omstandigheden. Je bent aan het optellen, je bent aan het aftrekken en zo kom je tot een conclusie. Het is toch niet vreemd vanochtend als het gaat om optellen en aftrekken. Wie is de sterkste? Hoe kom ik dit jaar zo verder door? We zitten in januari. En we leven zo door. Einde 2024 als de Heer hem het geeft. Ik denk aan 31 december 2023, zijn er namen voorgelezen in het midden van de gemeente. Zouden die mensen allemaal gedacht hebben 1 januari 2023? Ik ga 31 december 2023 niet halen. Of zijn er omstandigheden gekomen waardoor dat zij het leven erbij inlieten, om zo te zeggen. Hoe gaat ons leven lopen? Hoe loopt ons leven op dit moment? Nou, dan moet je optellen en je moet aftrekken. Degene die de sterkste gezondheid heeft. Degene die het meeste herstelt van een therapie. Degene die de minste last heeft, in alle teerheid gezegd, van depressieve gedachten. Wie is de sterkste, meisjes, jongens? Degene die de beste cijfers haalt op school? Wie is het meest in aanzien op school? Degene die het meest imponeert? En waar andere jongens, meisjes van zeggen van, stoere jongen, stoer meisje. En zo zou je allerlei voorbeelden kunnen opnoemen waarvan je zegt, die is de sterkste en die is de zwakste. Maar het is allemaal op grond van optellen en aftrekken als ik kijk rondom mij heen. En als ik kijk naar beneden. En als ik kijk naar mijn eigen mogelijkheden. Dan zeg ik, ik kan het ongeveer wel bepalen. Het gaat zus, het gaat zo. Ik ben aan de winnende hand, ik ben aan de verliezende hand. Ik sta sterk of ik sta zwak. Dus optellen en aftrekken, bepalend. Bepalend voor de vijand. Anders wordt het als je je Bijbel openslaat. En als je leest wat er in de Bijbel staat. En mag leven overeenkomstig wat er in de schrift wordt vermeld. En dan niet zomaar, maar door het geloof. Ook al ben je in de minderheid. Ook al kun je niet bogen op zoveel kracht en macht en majesteit als de vijand. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Dat is tweede. Ik kom zo meteen terug op dat woordje ongegronde verwachting. Want dat zal zo dadelijk blijken. Maar gerechtvaardigde verwachting, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Dan gaat het over iemand die de Heere vreest en die de Heere lief heeft. Beter gezegd, het staat er in meervoud, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Het gaat dus om Gods kinderen in zijn totaliteit. Gods kinderen levend in Waarder. Gods kinderen levend in Driebruggen. Gods kinderen levend in deze omgeving. Gods kinderen levend door heel de wereld heen. Waar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Dat zijn mensen die hebben iets geleerd in het leven. Zeker, zij behoren van nature ook bij het kamp van optellen en aftrekken. En het is Gods kinderen ook niet vreemd dat als het gaat om de omstandigheden, dat ze ook geneigd zijn om vanuit zichzelf te blikken naar beneden. En te kijken wat bezit ik en wat bezit ik niet. En waarin kan ik mijn sterkte vinden en waarin niet. Maar als het geloof in oefening mag zijn, als het geloof functioneert, dan gaat het blikveld, die gaat een andere kant uit. En dat is niet alleen wat zie ik rondom mij heen en wat zie ik beneden mij, maar dan mag het geloofsoog door genade ook gericht zijn naar omhoog. En al zijn de omstandigheden dan zwaar, al zijn de omstandigheden dan moeilijk, maar met het geloofsoog naar omhoog, dan wordt er beleden door deze psalmdichter, maar wij zullen ons vermelden, wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Wij zullen ons beroemen in de naam van de Heren onze God. Wij beroemen ons niet in iets, wij beroemen ons niet in omstandigheden, wij beroemen ons niet in paarden, in wagens, wij beroemen ons niet op ons verstand, wij beroemen ons niet in onze kracht, maar wij beroemen ons in de Heere, onze God. Dan is iets waar een streep doorheen gaat. En dat iets wordt vervangen door iemand. Wij beroemen ons in de naam van de Heere, onze God. Maar hoe gaat dat in zijn werk, gemeente, als het geloof in oefening is? Wij beroemen ons in de naam van de Heere, onze God. Zou het kunnen invullen? Zou het vanochtend kunnen invullen hoe dat werkt, hoe dat de Heere dat werkt? Dan gaat hij leren eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd. Dus dan heb ik niks meer aan mijn krachten. Ik heb niks meer aan datgene waar ik op leunde en op steunde. Maar zoals gezegd, dat iets wordt een iemand. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat zijn dat voor mensen? Er wordt hier gezegd, de Heere onze God. De Heere. Met 5 hoofdletters. Dat is de Verbonds-Jehovah. De Verbondsgod. Als je mag leven in dat genadeverbond, als een kind van God levend in het genadeverbond, dan zegt de Heer, ik zal zijn wie ik zijn zal. Hij is de getrouwe. En zoals wij de dienst mochten beginnen met Fotum en Rut, ik zal niet laten varen de werken van mijn handen. Ik zal mijn kinderen niet alleen laten. Ik zal mijn kinderen ondersteunen, want ik ben degene van wie geldt getrouw. Ik zal zijn die ik zijn zal. Onze God. Ik zeg maar eerlijk, gemeente, soms wordt dat wel heel makkelijk gezegd. Onze God. En dat bedoel ik niet bedweterig of wat dan ook. Helemaal niet. Maar onze God, kun je ten liefste alleen maar zeggen in de weg van het geloof. Door het geloof. Zoals de dichter zingt in Psalm 48. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Onze God door het geloof. Wanneer is God onze God? Wanneer is God mijn God? Als ik door het geloof verbonden ben aan Christus, dan is Hij mijn God geworden. En dat kun je zeggen met bevende knieën. Dat kun je zeggen met een bevend hart. Juist vanwege al datgene wat je van binnen gewaar wordt bij jezelf. Maar het maakt de werkelijkheid, in ieder geval bij God vandaan, er niet minder om. De Heere staat in voor zijn eigen werk. En Hij staat in voor zijn eigen kinderen. En of de een nou meer kennis mag hebben van Hem dan de ander, de Heere staat in voor al de zijnen. En in dure tijd of hongersnood, Hij draagt zorg voor hen. Onze God. Alweer een vraag. Mogen we dat ook zeggen in het midden van de gemeente? Mijn God. Nogmaals misschien wel bevend. Knikkende knieën. En toch, Gij zijt de sterkte van mijn hart. Ik steun op uw vermogen. Dat je de toevlucht hebt leren nemen in al je zonden en met al je wonden tot deze zaligmaker. Wat komt de Heer Jezus opeens naar voren, ook vanuit deze tekst? Onze God in Christus, de Heer, de verbonds Jehovah, de verbondsgod in Christus, en dat Hij zich zo ontfermt over al de zijnen, de kleinen in de genade, de groten in de, en wie zijn de groten in de genade? Dat zouden ze van zichzelf nooit durven zeggen, maar toch genade in het leven te hebben mogen ontvangen. Nou, de Heere zegt tegen zijn kinderen, tegen de zijnen, Hij zegt, het gaat hier op deze aarde door het strijdperk heen. Letterlijk hier een strijdperk, want er wordt oorlog gevoerd. Maar het gaat hier door het strijdperk heen, het strijdperk van dit leven. En de een van Gods kinderen maakt dit mee en de ander van Gods kinderen maakt dat mee. En Job die zegt, 6 tegenspoeden zijn er geweest. En de 7e tegenspoed die dient zich alweer aan. En wat moet ik in deze strijd? En als we kijken naar de omstandigheden, en de omstandigheden ook voor Gods kinderen bepalend zijn, dan hoor ik Jacob zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En hoor ik David op een gegeven moment zeggen, diezelfde David, ik zal nog 1 deze dagen door de hand van Saul omkomen. En zegt Job, nadat hij eerst zo geroemd heeft in de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd, en in dit alles zondigde Job niet, kom ik dan bij hoofdstuk 3, dan vervloekt Job zijn geboortedag. Dan wordt hij op de zeef geworpen. De ene na de andere tegenspoed dient zich aan in het leven van Job. En als je dan blikt naar de omstandigheden rondom je heen en je kijkt van binnen in je eigen hart, tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En de duivel maakt zich op, die ook zijn materieel heeft. En die zegt van, joh, kijk jij eens goed naar, wat ben jij eigenlijk voor mens? Jij hoort toch ook bij diegene die altijd blikken op de omstandigheden? Moet eens kijken naar je zondige bestaan in jezelf. Of na ontvangen genade waar je het allemaal niet van verwacht hebt in je leven. Het geloof niet in oefeningen was verwacht van de werken van de wet. Verwacht van je bidden verwacht van je Bijbel lezen. Wat denk jij nou? Ja, als je let op de omstandigheden, komt niks van terecht. Maar nogmaals, als je door het geloof mag leven, en heb ik het over leven, door het geloof mag leven, als het geloof in beoefening mag zijn, dan mag hier gezegd worden, ook al zijn de omstandigheden benauwd en benauwend, maar wij zullen vermelden, wij zullen ons beroemen in de naam van de Heere onze God. En heb je geen scherpe messen aan je wielen. Maar je hebt wel een naam die scherper is. En een boek trouwens dat scherper is, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het woord van God. En een God die scherper is dan welke vijand dan ook. En die zegt, ik weet wel hoe dat het met, want jouw vijanden, jouw omstandigheden zijn uiteindelijk de mijne. Artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, oudejaarsavond gelezen. Dat de vijanden van Gods kinderen uiteindelijk zijn vijanden blijken te zijn. En dat hij instaat voor al de zijnen. Wij zullen ons vermelden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Gemeente, dan houdt het tellen op. En dan krijg je die mensen die rechtop staan en die zeggen van ik heb dit nog en ik heb dat nog en ik heb zus en ik heb zo. Maar dat zijn mensen die komen op hun knieën terecht. En ik bedoel het echt niet als een voorwaarde of wat dan ook. Maar dan wordt een mens, wordt gemaakt tot een afhankelijk mens. En tot een aanhankelijk mens. Afhankelijk. Op je knieën. Afhankelijk van wie? Afhankelijk van de Heer. Nou meisjes, jongens, moet je het als het ware zo eens voor je zien. Een biddend mens op zijn knieën. Ogen gesloten, handen gevouwen en dan liggend op je knieën, dan ben je toch niks waard. Vijand komt eraan en jij ligt daar op je knieën. Eén trap en je ligt omver. Ogen gesloten, je ziet de vijand niet eens aankomen. Handen gevouwen. Je kan met je handen niet eens een map teruggeven. Dan ben je toch degene van wie je moet zeggen. In de minderheid. Nee. Voorbeeld vanuit de Bijbel. De apostel Paulus in de strijd van het leven. Hij is in de hemel geweest. En daar heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien en onuitsprekelijke dingen gehoord. Dan komt hij op de aarde. Paulus, met je beide benen op de grond. Want je bent weer op de aarde. En je bent ook een mens van optellen en aftrekken. Als je mensen tegenkomt en je gaat spreken vanuit jezelf, dan ga je zeggen van, ik ben in de hemel geweest, ik heb dit gehad, ik heb dat. Dat hebben jullie allemaal niet gehad. En daarom, opdat ik mij niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans, opdat ik mij niet zou verheffen. Niet zou verheffen, niet hoogmoedig worden. De Heer zegt, met beide benen op de grond, ook in geestelijk opzicht. Je krijgt van mij een tegenwicht. Een engel van de Satan, die je met vuisten slaat. Nou, Paulus wilde wat van verlost worden. En hij vraagt er ook om, Heere, mag ik er van verlost worden? Tot drie keer toe. En twee keer komt hij zijn bidvertrek uit. En zijn gezicht staat nog steeds donker. De Heer heeft niet gehoord en niet verhoord, zo lijkt het althans. En Nog steeds die doorn in het vlees. De derde keer komt de apostel, die komt uit zijn bidvertrek. En zijn gezicht staat blij. En je bent geneigd om aan hem te vragen, zegt Paulus, heeft de Heer je verlost van dat kruis? Wat het ook geweest mag zijn. Heeft de Heer je verlost van al die omstandigheden die je naar beneden trokken? Van die engel van de Satan die je met vuisten sloeg? En nogmaals, wat het ook geweest is, een oogziekte of dat hij de gemeente Gods in het verleden vervolgd heeft, allerlei theorieën, wat het ook geweest mag zijn. Heeft de Heer je van die doorn in het vlees verlost? En dan zegt Paulus, nee. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heere ondersteunt mij. Dat heeft hij beloofd in de omstandigheden van mijn leven. En dat heb ik in mijn binnenkamer mogen horen. En zo is de Bijbel vol gemeten van onmogelijkheden. Van de kant van mensen, ook naar ontvangen genade. En dat de Heere wonderen doet. Wonderen doet op wonderen horen. Een enkel voorbeeld. We hebben gezongen over dat de Heer zijn engelenwacht betracht rondom degenen die aan hem verbonden zijn. Dus is hij wel bewaard. Denk aan wat er staat in 2 Koningen 6. Dat is Elisa, die zit in Dothan met zijn knecht. En Elisa wordt gezocht door de vijand. En uiteindelijk heeft de vijand hem gevonden en die knecht die staat 's ochtends vroeg op. En hij kijkt uit het raam en dan ziet hij onderaan de heuvel waar dat het huis staat, waar Elisa en zijn knecht zich bevinden. Dan ziet hij beneden onderaan die heuvel, er staat en ging uit en ziet een heer, een leger omringde de stad met paarden en wagens. Dus die knecht die ziet het voor zijn ogen gebeuren. Er zijn paarden en wagens. En wij zijn maar met z'n tweeën. Elisa en ik. Nou, dat betekent onze ondergang. Hij gaat naar Elisa toe. Toen zeiden de jongen zijn jongen tot hem. Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? Hoe moet het? Dan gaat Elisa in gebed. En hij zegt, heren. Open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heer opende de ogen van de jongen dat hij zag en ziet. De berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. Dat mag de jongen zien. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ik meen het op oudejaarsavond ook gezegd te hebben, maar weet het niet meer zeker. Maar hier komt tot uiting. Eén mens met God is altijd in de meerderheid. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hem uit. Ja, zegt iemand, maar hier loopt het goed af. Elisa mag zien. Engelen rondom die berg tussen die vijanden en Elisa en zijn knecht in, dat loopt goed af. Maar hoe zit dat met andere van Gods kinderen die zo'n engel niet zien, die de engel des Heren niet zien? Waar het geloof uiteindelijk toch ook in beoefening mag zijn. Nou, voorbeeld gemeente Stefanus. Stefanus die omhoog blikt. Die voor zijn rechters heeft gestaan. En voor zijn valse beschuldigers geen water bij de wijn heeft gedaan. Het eindoordeel heeft geklonken. Stefanus zal zijn leven beëindigen door middel van steniging. En zo wordt hij in een kuil geworpen. De beschuldigers die komen aan, ze hebben hun kleding uitgedaan en voor de voeten van Saulus van Tarsus geworpen. De stenen worden opgenomen en de stenen worden gegooid in de richting van Stefanus. Die stenen raken Stefanus. Of hij ze gevoeld heeft of niet, er wordt van alles over gespeculeerd, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die stenen raken hem wel en er gebeurt iets. De kracht van Stefanus neemt af, want uiteindelijk sterft hij. Maar voordat hij sterft, mag hij omhoog blikken. En het is als een getuigenis komend uit zijn mond. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. De Heer Jezus is gaan staan om tegen Stefanus te zeggen: Stefanus, die regen van stenen, het is een werkelijkheid. Maar ik ben gaan staan om je bij te staan. Ik ben gaan staan om je zo dadelijk te verwelkomen. En dan eeuwig thuis, Stefanus. Geen last meer van omstandigheden. Geen last meer van stenen. Zeker, het is hier door het strijdperk heen. Door de dood heen. En toch, de dood heeft niet het laatste woord. En de omstandigheden hebben niet het laatste woord. Wij zullen ons beroemen in de naam van de Heere onze God. En straks eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Hoe kan dat, gemeente? Nou, omdat er één geweest is die zich beroemd heeft in de naam van de Heere zijn God. Zijn naam is Jezus. Het was zijn spijze en drank om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. En hij is al zijn broederen in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zeker zijn godheid komt openbaar op deze aarde, tegelijkertijd zijn mensheid. Hij had dorst, hij had honger, hij kende pijn, hij kende emoties, hij kende verdriet. Al de zijnen gelijk geworden. En maar één spijze en drank te doen de wil van zijn hemelse Vader. En daar heeft hij ook voortdurend naar gewezen. En hij heeft gezegd: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op deze aarde. En als hij predikend over deze aarde heen gaat, dan zegt hij: mensen, de zaligheid ligt in niemand anders dan in mij. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dan heb u een deugdzaam en degelijk fundament. Ik ben dat fundament. Zodat u zich beroemen mag in de naam van de Heere, uw God. Heb u hem zo leren kennen? Vermoeid en belast. En toch komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. U zult staande gehouden worden, ook al denkt u te verzinken. Al kijkt u naar de omstandigheden en u zegt: ik ben in de minderheid. Ik red het niet. Maar dat er één is die zegt: en ik draag u er doorheen. Ik zeg het in alle teerheid. Want je kan dingen vanaf een preekstoel, voor zover makkelijk is. Maar je kan dingen vanaf een preekstoel heel makkelijk zeggen. Maar ik draag u er doorheen. Als u door het geloof aan mij verbonden bent. Door die ernstige ziekte heen. Door die hersenbloeding heen. Ik draag u er doorheen. Als u depressief bent en u ziet geen uitkomst meer. Eigen krachten te mag je medicijnen gebruiken? Jazeker. Mag je hulp van andere mensen gebruiken? Jazeker. Maar de kracht komt bij hem vandaan. Ik draag u er doorheen. Omdat hij de Almachtige is. De Alvermogende. Wie is hij? Meisjes, jongens, wie is de Heer Jezus? Hij is net zo geworden als jullie. Nou is er een babytje geboren in het midden van de gemeente. Dat babytje sterk? Nee. Dat babytje is helemaal afhankelijk van zijn moeder. Stel me zo voor, krijg de borst. Of misschien drinken vanuit een flesje of hoe het ook gaat. Maar moedermelk. Zo'n babytje is kwetsbaar. Maar er is er één baby geweest van wie de Heer heeft gezegd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Er is één baby van wie geldt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En op hem rust het hele wereldgebeuren. En op hem rusten al zijn kinderen. Ze zijn in hem veilig. Nou, bij wie kun je beter terecht? Als meisje en als jongen. Dan bij de Heer Jezus. Misschien zijn sommige dingen wel moeilijk, ook in een preek. Misschien vanochtend ook wel. Maar wat de Heer Jezus zegt, hè, tegen meisjes en jongens, ook vanochtend. Dat is zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Nou, en wat voor kinderen geldt, geldt ook voor ouderen. Is niet kinderachtig, maar hoort bij het kinderleven, dat aan God verbonden is. Volg mij, hijver op, en u volgend, volg je niet, en je verwacht het van je eigen kracht, van de omstandigheden. Was het gevolg? Daarom die ongerechtvaardigde verwachting, dat zegt vers 9. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen. Die vijanden die hebben van alles gedaan om de overwinning te behalen. Krommen. Om te winnen. Conclusie. Gevallen. Verloren. Mens verliest. Als hij zijn vertrouwen stelt op iets. Maar wij zijn gerezen. Die mensen die biddend op de grond lagen. Van hun gebed geen grond konden maken. Maar hun grond zochten in de Heer. In het bloed van de middelaar. Maar wij zijn gerezen. Door zijn woord en door zijn geest. En staande gebleven. Dat betekent overwonnen in Christus meer dan overwinnaar. Gij alleen, Heere, strijd die strijd. U laat de overwinning behalen. U geeft uw volk de zegen. En als het gaat om de roem, die roemt, roemen in de Heer. Amen. Psalm 33 vers 9. Brissend paard moet eindelijk sneven. 33 vers 9. eindigen met dankzegging. Heren, zou u de naprediker en de toepasser willen zijn van uw eigen woord? Alles wat van ons was, neemt u het genadig weg. En doet u de bloed over, heren. Bloed dat reinigt van alle zonde in spreken en in luisteren. Maar wat van u was, achtervolgend met uw zegen. Voor onbekeerde mensen. Voor uw kinderen in strijdperk van dit leven. Voor mensen die tobben aangaande de zaken omtrent u en hun eigen hart. En er zijn geen drie soorten mensen, maar twee soorten mensen. En we vragen voor die zoekende zielen dat er een vindenstijd mag zijn. Omdat u zich laat vinden, omdat u zich openbaart. Dat u de schellen van de ogen afhaalt en zegt, ziet hier ben ik. Gij, o Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. En zult u zo alstublieft willen schenken dat ze zo mogen leven van het gegeven goed. Van uw goed. Om straks te mogen roemen, hierbij aanvang, straks volkomen. Van genade alleen. En van uw werk alleen. Dank voor wat u gaf, Heer. En zegen het u. Ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons daar veilig en behouden aan. En breng de gemeente vanavond weer samen. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 20 vers 4 is onze slotzang, 20 het vierde vers. Thank you. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.